Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer is mijn gast Anne Neuteboom, cabaretier.
Dat was echt hel. Dat de presentatrice kwam al de coulissen inloop van... Oh, nee, jongens. Dit wordt verschrikkelijk. Maar dat is zo vreemd. Want dan alle mensen, alle artiesten in de coulissen ook zo... Oh, nee, kunnen we nog naar huis? Dat is natuurlijk ook niet de juiste energie om een avond mee in te gaan. Iedereen al meteen het lood in de schoenen.
In 2015 won Anne de jury- en publieksprijs van het Kamerettenfestival. En in 2019 werd ze genomineerd voor de Nederlands Hoopprijs. Ze toert met avondvullende voorstellingen door het hele land. Voor de crewmembers staat er een bonusaflevering klaar, waarin we verder praten en Anne nog een goed verhaal vertelt. Ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Anne Neuteboom. Ik kreeg net toch ook nog eentje door van Tom Monfroy, waar jij de finalistentour van Kamerette mee hebt gedaan. Die zei er eentje, oh, daar moet je even naar vragen.
Ik ben heel nieuwsgierig naar wat hij heeft gezegd. En een beetje ongerust.
Zullen we met die gewoon beginnen?
Doe maar.
Oké, okay, ik zal oplezen wat hij letterlijk stuurde. Want af en toe, als ik met iemand op ga nemen, dan check ik van tevoren met mensen waarvan ik weet dat ze er veel mee hebben gespeeld. Met, joh, weet jij nog verhalen waar ik zeker weten naar moet vragen? En hij appte net nog, het postkantoor boven Karspol. Kwam haar familie kijken.
Pas!
Die ze nog nooit had gezien had.
Ja, moeten we het daarover hebben?
Het hoeft niet, jij mag het bepalen. Als jij zegt van niet, dan niet. Ik ben heel benieuwd, zeker als je eerste reactie pas is. Dan denk ik, wat is daar gebeurd?
Ja.
Maar er zit ook nog een element familie in, dus dat maakt het misschien ongemakkelijk.
Nou, ik wil het wel vertellen, maar kan ik dan achteraf nog beslissen of het er toch uit moet halen?
Tuurlijk.
Nou... Ik had
en ik kan ook dingen bliepen, hè? Dus dan horen we alleen maar oom. En dan weten we niet welke oom het is.
Nou, het komt hierop neer. Ik had een voorstelling gemaakt over mijn biologische vader. Die kende ik niet tot mijn 17e.
Ja.
Nou, het ging niet alleen daarover. Maar het ging er ook over dat ik hem op een gegeven moment ontmoet heb. En dat ik daar toen een zomer naartoe ben gegaan. Want hij is in de tussentijd geëmigreerd naar Canada. En... Ja, nou, even kort door de bocht. Wat er soms gebeurt bij kinderen die op latere leeftijd hun ouders ontmoeten, dan worden ze een soort surrogaat verliefd op hun ouders. Nou, daar had ik een voorstelling over gemaakt.
Ja.
En, maar zijn familie woonde allemaal nog in Nederland. En veel daarvan had ik of nauwelijks contact mee gehad, of echt gewoon niet gezien. En toen kwamen zij dus kijken. En zij wilden met z'n tienen natuurlijk allemaal kaartjes naast elkaar. Maar dat kon alleen nog op rij 1.
Ah, nee!
Maar ik wist... dat wist ik niet. Dus ik kwam op en ik zie hem. Maar de voorstelling begon met ja! En ik dacht, nee! Ik wilde het omkeren naar huis. Maar ik kon natuurlijk niet weg. En toen begon op een gegeven moment... Het begon natuurlijk eerst wel een beetje leuk met grapjes over andere dingen. Maar toen kwam dat hele verhaal over mijn vader. En ineens dacht ik, heb ik het recht wel om dit te vertellen? Dit is ook jullie familielid.
Ja, ja, ja.
En ik weet ik veel. En oh mijn god, dan ga ik dit nu allemaal zeggen. En toen heb ik hun gewoon ontkend. Toen heb ik gewoon ontkend dat rij 1 bestond. Toen ben ik gewoon vanaf rij 3 de zaal ingegaan. En toen na afloop wilden zij me natuurlijk heel graag spreken. Maar toen durfde ik dat niet. Het was ook zo fucking laf van mij. Toen kwam de gastvrouw zo... Ja, je familie zit in de foyer. Die willen je heel graag nog spreken. Ik zei, oh ja, ik moet echt toch heel veel dingen afbreken. Dat kan echt niet. Ja, ik kom straks hoor, ik kom straks. Heb ik ze heel lang laten wachten totdat ze dan weg waren. En daarna zo heel laf een bericht gestuurd met... Oh, wat leuk dat jullie er waren. Nou... Ik schaam me daar nog steeds voor eigenlijk. Dat was zo'n laffe reactie. Nou, ja goed.
Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen... sowieso dat je denkt... Nou, ik hoef jullie nu even niet... Want dat ligt ook niet aan die mensen op dat moment, volgens mij.
Nee, maar ook ligt helemaal niet aan die mensen. Maar ik dacht ook... Waarom heb ik hier een voorstelling over gemaakt... zonder over dit moment na te denken?
Ja.
Deze mensen lopen ook gewoon rond in Nederland.
Ja, tuurlijk. Maar je maakt een voorstelling over wat voor jou aan de hand is... en wat voor jou belangrijk is. Dus dat is hartstikke logisch. Maar hoe ongemakkelijk is het dan om die show te spelen? Want natuurlijk kan je spelen en gewoon de mensen op rij 1 negeren. En dat doet iedereen denk ik wel eens. Want je hebt ook wel eens gewoon een vervelend iemand op rij 1. Daar speel je overheen. Maar in dit geval zit er zoveel lading achter... Ook al speel je op de mensen vanaf rij 3 en verder... je hebt natuurlijk wel de hele tijd, denk ik, in je hoofd...
Ja, ik werd helemaal gek gewoon. Ik heb ook best wel veel van die avond geblokt. Want ik weet helemaal niet meer hoe ik die voorstelling echt gespeeld heb. Ik denk dat ik gewoon in een soort mentale ontkenning ben gegaan. Oh, ik vond het vreselijk, echt vreselijk. Maar dat lag niet aan hen.
Nee.
Mochten ze dit horen, het lag niet aan jullie. Oh.
En hoe was het dan om die show daarna nog te spelen? Want je zei, ja, ik ging mezelf heel erg afvragen... heb ik wel het recht om dit te doen? Want het is ook jullie verhaal, weet ik wat. Speelt het dan daarna nog door? Als je dan de volgende avond hem weer gaat spelen?
Ja, dat heeft nog best wel een intern conflict opgeleverd. Maar ja... toen kon ik al niet meer terug. En toen was de voorstelling al hartstikke goed ontvangen. En sterrenrecensies. Ja, dan kan je niet denken, ik ga iets anders maken. Ja, uiteindelijk moet ik ook heel eerlijk toegeven... dat ik het er met mijn vader zelf ook nooit over gehad heb. Maar ja, die zit ook in het buitenland. Die heeft geen idee. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik heb dat gewoon allemaal slecht aangepakt. Mea culpa.
Nou ja, je hebt slecht aangepakt of gewoon niet over nagedacht.
Nee, niet over nagedacht.
Dat kan ook. Ik bedoel, ik had in mijn vorige voorstelling zat ook een ding, volgens mij waar ik ook wel redelijk het dorp waar ik woon aan het afzeiken ben. Want ik weet heel veel andere leuke plekken in Nederland waar ik graag zou willen wonen, maar daar heb ik het geld niet voor.
Mm-hmm.
Daarbij ook niet nagedacht, er komt ongetwijfeld ook een moment dat ik deze voorstelling speel, ofwel in het dorp waar ik woon, of in het dorp ernaast waar het theater is. En heel veel mensen ook van een sportschool waar ik doen dingen bij deze. Oh leuk, we komen allemaal kijken.
Ja, precies.
Leuk, want ik noemde nooit de naam van het dorp, omdat ik het altijd zo lelijk vind dat mensen op het podium zeggen, ik vind dit, of mijn partner vind ik stom. Denk ik dat, ja, ga er dan bij weg. Dus ik vermeed altijd die naam, maar wel zo... Ja, maar jullie weten allemaal waar ik woon.
Ja, en waar je hoeft maar 3 kenmerkende dingen te zeggen. En ze hebben het ook wel door. Mensen zijn niet achterlijk natuurlijk.
Nou ja, dat is een beetje het probleem in het dorp.
Maar... de kuil wordt dieper gegraven.
Oh, jeemig. Nou, mooi verhaal om mee te beginnen.
Ja. Bedankt.
Want op welk moment... Sorry, ik ga er toch nog even verder in vroeten. Op welk moment wist jij dat ze zouden komen kijken?
'S ochtends, toen ze op Facebook Messenger een bericht stuurde. Ja. En toen was ik eigenlijk al in paniek. Maar toen dacht ik nog, ze zitten vast achterin. En niet op rij 1.
Dat ook nog, 10. Rij 1 inderdaad, met 10 man.
Ja. Ja.
Dan kan je ook... Ja, niks meer mee dan eroverheen.
Nee, je kan er niks mee. En ik moest ook letterlijk zeggen... Ik was verliefd op mijn vader en daarna ging ik daar grapjes over maken. Nou, ik voelde de grond gewoon onder mijn voeten wegzakken. dat vond ik altijd al een spannend ding om te zeggen tegen vreemde mensen. Laat staan tegen de mensen die hem gewoon überhaupt langer kennen dan ik.
Ja, ja, ja.
Alles was er zo bizar aan.
En hoe ging de voorstelling?
Ja, dat weet ik echt niet meer. Volgens mij wel goed. Ik weet het niet. Ja. Blok. Daar is een blok.
Ja. Nou, top.
Ja.
Strikt eromheen. Klaar? Leuke aflevering. Goed verhaal. Ja. Maar je hebt een lijstje.
Ik heb 2 categorieën gemaakt. En de eerste categorie is freaky fans. Want die trek ik aan als vliegen op stront. Ik weet ook niet goed waarom. En de tweede is gewoon de klassieker afgrijzelijke omstandigheden.
Ja, nou, laten we lekker mixen en dan lopen we er gewoon doorheen.
Ja.
En ik heb ongetwijfeld tussendoor ook nog vragen. Maar ik vind het altijd fijn als mensen een lijstje hebben. Want dan zijn dat dingen die heel erg zijn blijven hangen. En hopelijk komen er tussendoor ook nog dingen waarvan je zegt... Oh ja, dat was er ook nog. Oh ja, dat heb ik ook geblokt.
Waarschijnlijk, ja.
Laten we een freaky fan doen om te beginnen.
Ja, nou, even kijken. Oh, ze staan niet, zie ik, in orde van grootte qua het kleinste verhaal staat onderaan. Maar ik heb heel veel... interessante types in de voorstelling gehad. Dus ik zal even onderaan beginnen. Maar er zijn 2 momenten sowieso dat ik echt dacht... nu heeft mijn laatste uur geslagen.
Echt?
Ja. Maar,
Oké.
Ja, maar 1 keer was... toen zat er een jongen in het publiek en die was gewoon echt in een psychose. En dat bleek wel omdat we... Dus ik ging beginnen. De meeste dingen spelen zich allemaal af tijdens mijn eerste programma. Heb ik ook het minst goed gereageerd. Omdat ik gewoon nog niet zoveel vlieguren had gemaakt. Deze jongen, ik kwam op. Ik zei gewoon iets als goedenavond, hoe gaat het met jullie of zo. En hij had het idee dat hij gewoon 1-op-1
in een gesprek
was met mij. Dus hij zei, ja, je hebt op zich wel goed met mij. En ik heb vandaag dit en dat gedaan. Dat hij begon een beetje zo te vertellen. Ik zei, oké, dat is leuk. Maar het gaat in principe wel om wat er in mijn leven gebeurt, zeg maar. En zo, dat snap ik. Nee, gaan we het gewoon over jou hebben? Ik zei, fijn. Nou, wat ik dus wilde zeggen... Toen, weet ik veel, dan begin ik zo met de tekst. En toen ging hij op eigenlijk elke zin ging hij weer inhaken met een verhaal van zichzelf. Alsof wij op een date waren of zo. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar op een gegeven moment begon hij wel steeds weirdere shit. Ik weet het niet meer precies.
En had je op dat punt al nog meer geprobeerd om duidelijk te maken van... hey, dit is mijn show en niet die van jou?
Zeker. Ik heb hier de microfoon. Ik ga praten. Jij mag kijken. Maar hij begon echt raardere dingen. Ik weet het niet meer precies, maar meer in de orde van grootte van... ja, en toen sprak ik Jezus. En toen, zeg maar zo. Echt dat wij op een gegeven moment allemaal dachten... oké, jij gaat even helemaal niet zo lekker op dit moment. Maar... Er stond op een gegeven moment een hele grote bikerman op rij 1. Stond zo op, die ging er voor hem staan. Zei hij, zo, jij gaat even lekker de zaal verlaten. Toen pakte hij hem echt zo bij zijn lurven. Ging hij hem zo mee naar buiten nemen. En toen zei hij zo tegen mij, zo Anne, ga verder met je verhaal. Maar dat was ook fucking weird. Want toen had hij helemaal de hoge status en de aandacht van de avond. Het was bijna alsof hij nu verder de voorstelling gaat spelen. Dat was echt heel erg raar. Maar goed, dus dat is dat.
Maar even naar want er gebeurt zoveel in dit verhaal. Hoe was de sfeer in de zaal? Want als deze jongen de hele tijd onderbreekt en ook steeds raardere shit, dan zit de zaal al lang niet meer naar jou te luisteren met de gedachte, benieuwd wat ze hierna gaat zeggen, maar alleen maar benieuwd wat die weirdo hierna gaat zeggen.
Dus eerst denk je nog met z'n allen, het is een lipo. Dan denk je nog, kan zij daar een snedig antwoord op geven? Nou, dat lukt. Dan is er eerst nog meligheid daarover. Dan gaat hij doorpraten. Dus dan wordt iedereen een beetje geïrriteerd van, snapt hij de code van theater niet. En dan denkt iedereen, oh, het gaat helemaal niet goed met deze jongen. En dan slaat de sfeer gewoon om naar bezorgd bij mij.
Ja, precies. Ook.
En dan is het helemaal niet leuk meer. Want dan denkt iedereen, moeten we 112 bellen?
Ja, wat ik bedoel, nu lachen we erop. Maar voor de jongen is dit ook gewoon een hele vervelende episode.
Ja, precies. Je weet helemaal niet, moeten we hem wel alleen de straat opsturen? Dat dacht ik ook nog. Hij wordt nou gewoon op straat gekwakt. Maar misschien heeft hij wel
een
hulp
enorme
nodig.
Biker. Wat ook echt psychologisch de slechtst mogelijke aanpak is, volgens mij.
Ja. Nou ja, dus je weet niet. Je weet niet of je zo'n jongen wel veilig gewoon op straat kan flikkeren. Ja, dus die avond was toen best wel verkrampt. Omdat ik ook en iedereen ook dachten, nou, gaan we maar verder met de voorstelling.
En er zullen ook mensen hebben gedacht, oké, we zitten nu met z'n allen in de zaal waar het leuk en veilig is, maar straks komen we buiten.
Ja, en dan hangt hij daar misschien nog rond.
Bijvoorbeeld.
Nou, daar kan ik dan even leuk met het volgende verhaal inhaken.
Want weet je, voor je naar het volgende verhaal gaat, heb je nog van het theater gehoord wat er met die jongen gebeurd is? Want die biker heeft hem, neem ik aan, gewoon de foyer ingeduwd. En...
Ja, nee, heb ik niet meer gehoord. Hij was nog naar de toiletten gegaan en heel lang in de garderobe heeft hij nog tegen de jassen staan praten. Maar daarna heeft niemand, hij is gewoon naar buiten gestuurd en niemand heeft in de gaten gehouden. Dus ja, eigenlijk heel zielig.
Maar goed, je wilde naar een volgend verhaal gaan. Want je
oh
zei dan...
ja, wat was de link weer? Oh ja, mensen die op straat rondhangen. Want een andere keer had ik ergens gespeeld en dat was heel leuk. Dus als het dan echt leuk is, dan wil ik nog wel eens gewoon lang gaan naborrelen in de foyer.
Ja.
En heel veel mensen kwamen al met mij praten. Maar op een gegeven moment kwam er een gast. Ja, het lijkt nou alsof ik dit heel erg zit te overdrijven. Maar dat was echt niet. Die man was echt 2 meter lang. En die had dwars over zijn gezicht een litteken. Waardoor de 2 helften zo scheef op elkaar zaten. Ik zweer het. En hij was helemaal lijkbleek. Was echt best wel een freaky dude. En die kwam zo op me aflopen. Maar er waren op zich nog heel veel andere mensen.
Ik denk nu wel, als je dit had verteld met die jongen van net in de zaal, dan had die jongen gezegd, dat is Hans, die ken ik.
Ja,
die zie ik heel vaak.
Ja, die zit bij mij op de afdeling. Maar ik stond best wel in een hoek van de foyer. Dus hij dreef mij zo nog wat verder die hoek in.
En gewoon even voor het beeld van mensen die luisteren. Jij bent eind 20 nu, gok ik?
Ik ben 33, maar dankjewel.
33, maar goed. Jonge vrouw, je bent één.
Toen was ik wel jonger natuurlijk. Dat is misschien alweer 5 jaar. Nee, nou, weet ik veel wanneer het was.
We houden het op eind 20.
Ja.
Jij bent 1,70?
Ja, precies 1,70.
Precies 1,70. Je hebt gewoon een normaal postuur. Dit even tegenovergezet.
Een man van 2 meter met een scheef gezicht.
Precies. Ja. Gewoon even voor het plaatje. Ik weet hoe je eruit ziet, maar dat mensen ook een beeld hebben.
Ja, nee, heel goed. Dus ik stond best wel in de hoek gedrukt. En hij kwam zo om me af. Ik keek me zo strak aan. Zo, bent u Annie Neutenboom? Ik zo, ja. Oh, ik heb u gevonden op het internet. Ik ben nu fan van u. Zo, oké. Kunt u achterstevoren praten? Zo, nee. Ik wel. Toen ging hij achterstevoren praten. Dat kan ik nu niet nadoen, want ik ben fysiek niet in staat om achterstevoren te praten. Toen, ja, dit duurde best wel lang. Ik zat al een beetje om me heen te kijken van, tyfus, ziet iemand dat dit gebeurt? Want ik wil gered worden, maar er was niemand. Iedereen was een beetje zo verder weg en zat niet op te letten. Maar toen pakte hij in één keer, stak hij zo zijn hand in zijn binnenzak en liet hem daar. Toen schrok ik, want ik dacht, wat heb jij in
wat
je binnenzak?
Ja.
Ja. Toen zag hij dat en zei hij, niet bang zijn hoor. Ik doe niks. Nou, toen was ik natuurlijk fucking bang.
Natuurlijk.
Want hij ging zeker wel iets doen. En achteraf denk ik dat hij misschien door zijn begeleiding of zo geleerd heeft van mensen kunnen van jou schrikken. Dus je moet dan zeggen dat je niks gaat doen. Dan kan je ze geruststellen. Nou, dus hij stond daar met die hand zo in zijn binnenzak. Voor mijn gevoel duurde het eindeloos. Maar het zal wel kort geweest zijn. Ik dacht, hij gaat een mes pakken. Dit is het. Hij gaat me neersteken. Dit is hoe ik ga. Ik word neergesteld. ingestoken in de hoek van de foyer. En dan moeten mensen me heel snel naar de eerste hulp brengen. En dan bloed ik dood in de ambulance. Dit is het. Nou, uiteindelijk, na een moment wat eeuwig leek te duren. En hij maar bleef zeggen, je hoeft niet bang te zijn hoor. Pakt hij uiteindelijk een super dik pak van mijn flyers. Wat hij buiten van de muur had gepakt. Hij had gewoon al mijn flyers uit dat rekje gepakt.
Ja.
En toen wilde hij dat ik alle flyers zou signeren. Maar ik zei, nou, ik doe er wel gewoon eentje. Is dat goed? En toen ging ik dat zo signeren. Toen zei hij zo, nog één. Ik zei, nog eentje, maar dan is dat het echt nog één. Ja, ik wil er niet nog één. Nog één. Maar ik, maar vijf en dan is het echt genoeg. Is nog één. Oh my god, het was zo eng. Toen zei ik, ben je naar de voorstelling geweest? Vond je het leuk? En zo, nee, ik ben niet naar de voorstelling geweest. Ik loop hier al sinds 2 uur vanmiddag rondjes om het theater. En ik heb gewacht tot je naar buiten kwam. Oh my god. Nou, uiteindelijk zag ik mijn eigen technicus in de verte voorbij komen lopen. Toen kon ik haar echt zo, kom nu hier.
Ja, 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 ja.
En toen heeft ze allemaal de technici van het huis gehaald. En toen heeft die man hem naar buiten gewerkt. Maar dat was zo, zo eng, jongen. Toch?
Ja.
Ja, dit, zo ga ik. Dit was het.
Oh, wat heftig.
Ja.
Ik ben hier vanaf 2 uur vanmiddag en ik heb rondjes gelopen rond het gebouw.
Ja. Ja, man. Dus de keer daarna dat ik daar kwam, hebben we ook de hele middag patrouille uitgezet. Of die niet langskwam. Maar hij is niet meer geweest.
Sorry.
Heb je iets? Moet ik?
Nee, ik heb
niet echt iets voor je.
Nee, ik ben thee. Ik ben helemaal oké. Okay. Alleen af en toe dan gaat het kribbelen en dan moet ik heel hard hoesten. En dat ga ik er straks allemaal uitknippen.
Oké. Okay. Helemaal goed.
Dat is hoe het werkt. Want even één stap terug. Je hebt de Koningstheateracademie gedaan hier in Den Bosch. Waar we, ik zeg hier, omdat we daar nu hier opnemen. Daar heb je in 2015 Kamaretten gewonnen. Mm-hmm. En toen gewoon heel veel gaan spelen. Wat voor plekken speelde jij daartussen, zeg maar? Want Kamaretten, dan win je. Dan doe je de finalistentour. Daarna ben je solo gaan spelen. Dan sta je, neem ik aan, over het algemeen gewoon op goede plekken in leuke theaters waar alles geregeld is. Maar er heeft ook een periode voor gezeten waar dat misschien niet zo vanzelfsprekend was.
Nou, niet echt eigenlijk. Ik heb best wel veel afleveringen even geluisterd van je podcast. Vond het erg leuk.
Heel goed.
Maar ik heb dus niet, zoals sommige mensen, echt zo lang doorgeploegd in het terrorcircuit, zeg maar.
Zoals mijn carrière. Oké, okay, dank je.
Nee, ik ben gewoon van Koningstheateracademie naar festival naar theaters gegaan.
Ja, dus want de Koningstheater, dat is een HBO-opleiding voor cabaret. Waar wel al een aantal verhalen van voorbij zijn gekomen. Wat ik altijd, nou laat ik het heel neutraal, opmerkelijk noemen. Mm-hmm. Is dat de Koningstheater aan de ene kant heel terughoudend is om studenten te laten spelen buiten een veilige omgeving van school. Maar ook optreedt als impresariaat en af en toe mensen voor klussen wegzet. Zoals volgens mij Andries Toenroe en Stefan Hendricks.
Ja, dat heb ik gehoord, ja.
Die op nieuwjaarsdag met een onwijze kater gewoon op een winderig plein in Den Bosch ludieke typetjes moesten gaan spelen.
Ja.
Heb jij ook wel eens dat soort dingen voor ze gedaan? Of anderszins, nou ja, of misschien daarna ook bedrijfsklussen of weet ik wat. Dan kom je natuurlijk ook op de...
Ja, ik heb wel eens dingen gedaan voor de Koningstheateracademie, maar ik maakte toen al wel specifiek materiaal, wat zich niet zo goed leende voor zeg maar allerhande bedrijfsklusjes. Dus ik heb wel een paar dingen gedaan, maar dat waren gewoon echt leuke dingen op maat.
Ah, oké. Okay.
Maar ik herken ook zeker wel kutverhalen van andere mensen, maar ik heb niet per se dat soort verhalen over de Koningstheateracademie. Ik heb wel... nu doe ik dat bijna niet meer, maar wel soms snabbels gedaan in het verleden. En toen geleerd dat ik dat gewoon niet moet doen, want ik ben er gewoon niet goed in.
En wat is de meest leerzame snabbel geweest? Als in leren, dit moet ik gewoon niet doen?
Ja, ik denk, dit is eigenlijk geen echte snabbel. Het was een festival, het was een zomerfestival.
Ja.
Maar ik wist toen al niet zo goed, als je voor leuke zomerfestivals gevraagd wordt, dat je echt goed moet checken wat de omstandigheden zijn van tevoren. Maar echt goed. Dus ik kwam daaraan en ze hadden gezegd, er is kleinkunstmuziek en cabaret door de hele stad. Op gewoon goede locaties.
Ja.
Maar dat was niet echt zo. Het betaalde wel supergoed, moet ik zeggen. Dus ik kwam eraan en toen hadden ze zo'n...
Dat is heel grappig dat ze, vanaf het moment dat bekend is, de alertheid op rode vlaggen dat je het niet zou moeten doen, gelijk een stuk lager. Ja,
het is heel vreemd hoe dat gaat. dus ik kwam eraan en je kent wel die karren. Als je op Koningsdag heb je ook vaak van die coverbandjes die dan in zo'n car spelen, die aan één kant gewoon openklapt en dan heb je zo'n podium. Weet je wat ik bedoel? Dus dat hadden ze neergezet. Maar ze hadden niet aangekondigd van dit is een locatie waar nu theater is.
Ja, heel fijn.
En B, ze hadden die... Dus er was achter die car was wel een pleintje, maar ze hadden de voorkant van die car hadden ze naar de gracht gezet van 10, 12 meter breed. En dan aan de andere kant van die gracht was een terras, gewoon van een café die niks met dat festival te maken had.
Oh mijn god.
En dan dachten zij, weet je wat leuk is? Als jij 40 minuten uit je voorstelling gaat spelen voor de mensen aan de overkant van het water op het terras. Die vinden dat vast wel leuk, terwijl ze hun broodje zalm naar binnen zitten te werken.
Oh,
en stond
dat is toch
ook nog een fontein in die gracht, waardoor ik niet te zien was. Dus ik kom er zo aan, ik word naar mijn plek gebracht en zo, oh nee, godverdomme, is dit het? Ik zo, oké, ik heb eigenlijk helemaal een decor meegenomen, maar dat ga ik nou allemaal niet neerzetten hoor. En ik ga ook mijn zendermicrofoon niet om en geef mij dan maar die handmicrofoon. Dus toen ging die vrijwilligster die me had gebracht, die ging weg. Ik zo, hallo, kan iemand mij horen? Geen reactie. Is er iemand voor het festival gekomen? Geen reactie. Toen dacht ik, ja, jemig, ik krijg hier heel goed voor betaald. Maar ga ik nu echt 40 minuten tegen de lucht staan praten? Wat moet ik nou doen?
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja, dat was echt kak. Dus op een gegeven moment na een tijdje, ik voelde me nog een soort van verplicht. Ik dacht, ja, misschien staat er toch ergens een soort mystery publiek te kijken of ik wel
misschien
echt aan het spelen
al
ben.
Ik heb de hele dag rondjes gelopen om te kijken waar je blijft.
Precies, die weet ik niet. Toen ging ik toch maar gewoon de eerste 10 minuten van mijn materiaal een beetje alsof ik voor mezelf aan het repeteren was of zo, een beetje zo opzeggen. Na 10 minuten reageerde iemand op het terras, die draaide zich zo om van, wij horen jou, maar wij proberen hier gewoon even met elkaar te praten.
Ook zo dodelijk.
Ja, en toen na een kwartier dacht ik echt, ja, fuck it. Toen ben ik gewoon in een hoek van het podium op mijn telefoon gaan zitten tot de tijd om was. Toen heb ik me afgemeld, ben ik weer naar huis gegaan. Ja, dat doe ik dus niet meer. Dat heb ik wel betaald gekregen.
Ja, oh, maar ik vind het ook zo zonde van dat soort plekken altijd. Oké, maar je had beter al dat geld gewoon op
echt
één stapel
zonde
kunnen gooien en in de fik steken. Dan hadden die mensen gedacht, oh leuk, vuurwerk.
Maar echt zonde, want je weet ook alweer, dat is waarschijnlijk gewoon gemeentegeld.
Ja, ja, ja.
Belastinggeld. Die mensen die de jam zaten eten hadden beter kunnen luisteren, want het was van hun eigen geld waarschijnlijk. Maar ja.
Waarschijnlijk. Oh, maar ook zo, je kan er niks mee.
Nee.
Zonde. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Afgrijzelijke omstandigheden. Ik moet op z'n kop lezen, dus ik kon niet gaan.
Oh ja. Dus dat was...
Oh! Ik zie er bovenaan een. Daar ben ik ook geweest.
Echt waar? In het winterwonderland in de Rai?
Het winterwonderland in de Rai. Sowieso. Ik ga het nu niet hier herhalen. Ik ben er geweest. Het was verschrikkelijk. Maar als je hierover wil horen, zit het in de aflevering met Toby Kooijman.
Ah.
Toby is er geweest en ik ben er ook geweest. Heel in het kort, wij stonden er allebei als invallers van finalisten, volgens mij, van het AKF, Amsterdam Kleinkunstfestival. die hadden zich afgemeld voor de laatste paar voorstellingen. Omdat ze het wegens gezondheidsredenen...
Ja, omdat niet... het te kut was waarschijnlijk. Oh, sorry.
Nou, dat was exact wat er aan de hand was. Dankjewel. Dat was exact wat er aan de hand was.
Ja.
Maar vertel, wat is jouw ervaring? En beschrijf ook even, mocht je dat nog niet van plan zijn... wat het winterwonderland in de Rai is.
Ja, nou... Het kan dat ik een aantal mensen een beetje boos ga maken... maar het is niet persoonlijk. Maar, nou... Dus Winterwonderland is... Ja, wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een soort eet slash Nederlandstalige muziekbeurs... slash indoor skiing voor kinderen-achtige...
Exact, dat is het. Het is in de Rai in Amsterdam, de congreslocatie. Het is een soort braderie. Maar ze hebben ook optredens van Yeser en van dat soort dingen. En dan hebben ze inderdaad een indoor ijsbaantje. En buiten was er, in ieder geval toen ik was, ook nog een soort... kermis.
Ja, inderdaad. Er was ook kermis.
En, kortom, alles wat je wil.
Kortom, de plek waar de culturele elite zich begeeft in Nederland. Pardon. En,
daar... Ik hou met moeite een slok thee binnen. Ja.
Zit verder geen oordeel in die opmerking. Nee, maar dat is helemaal prima. Alleen die plek had moeten zijn wat die plek is. Er was daar ergens ook aan het eind was een soort main stage en er stonden allemaal après-ski tenten omheen. En daar kunnen mensen gewoon naar muziek luisteren en bier drinken. Dat is wat die plek had moeten zijn.
En wel, wat ik mee moet geven, voor mensen die van dit soort dingen houden en zo, goed. Is het geweldig.
Ja, nee,
want je hebt
echt?
Alles, je hebt churros en je hebt slechte kutmuziek en je hebt licht en overal prikkels. Topdag!
Ja, dus... niks mis eigenlijk met de Winterwonderland. Behalve dat ze gewoon nooit cabaret hadden moeten boeken. En zeker niet. Die plek... Ik weet niet of jij dan ook... Ja, hoe zou ik dat noemen? Stond jij zeg maar ook op een soort... Hoe zou ik dit omschrijven? Zijkant van de hal waar alleen een gordijn was opgehangen om het af te scheiden van de rest.
Ze hadden inderdaad met van die grote stalen balken waar je bij een concert, weet je, zie je daar lampen en zo aan hangen. Daar hadden ze een rechthoek van gemaakt met doeken naar beneden. Ja. Dat was een zaal.
Ja.
Zo was het ook verkocht. Er is een aparte zaal.
Precies.
Nou, de zaal bestond alleen uit theaterdoek. Dat is niet zo dik dat het geluid tegenhoudt.
Nee.
En ook zeker niet het geluid van de après-ski-hut die ernaast zat. Exact. En waar het doodstil was en ze dus de muziek keihard aanzetten. Want ze dachten, als we keiharde muziek aanzetten... dan komen hier mensen kletsen en eten.
Precies. Nou, en stond er bij jou ook nog een pipowagen... op het podium van de kindervoorstelling... die daar 6 keer op een dag gespeeld moest worden?
Nee.
Die kon niet weg. Het was een groot gele pipowagen. Die moest je even negeren. Je moest die verbeelde omstandigheden moest je even accepteren. Nou, dat was al. En toen kwam ik daaraan. Wederom had ze gewoon gevraagd of ik echt een stukje uit mijn voorstelling wilde doen. Maar dat kon daar gewoon echt niet. Ik moest dan eigenlijk al een iPad aansluiten. Maar ze waren al bijna chagrijnig dat er een technicus van het hoofdpodium dan even moest komen helpen. Maar goed. Er was nog een theater, zeg maar... Dus je had eigenlijk hadden ze 2 theaterzalen gemaakt met doeken. Maar daar stond een goochel / magic show. Was bij jullie ook niet?
Nee.
Ik zat duidelijk in een ander blokje.
Ja.
Nou.
En mogelijk ook in een heel ander jaar. Dat weet ik niet.
Dat kan ook nog, ja. Dus die magic show, die gebruikte zo'n audioband... met echt helemaal van die bombastische... Oh, dit gaat zo oversturen op de microfoon.
Ja, het gaat helemaal goed.
Helemaal keihard. Maar zo hard dat was zeg maar tegelijkertijd geprogrammeerd. Dus ik wilde iets zeggen. Ik kon mij gewoon niet verstaan. Je zag gewoon alleen mijn mond bewegen. Zo la 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 mensen. Omdat je gewoon alleen maar die band van die magic show zeg maar door het achterdoek heen keihard hoorde.
Voor het plaatje dat jij daar staat met achter je dus een enorme pipowagen en dan de geluiden van de magic show.
Ja, en het geschreeuw van kinderen en een après-ski bar en toestanden. Dat allemaal. En Er was niemand. Er zaten 3 mensen die friet aan het eten waren. Waar ze even niet, ze konden even niet zitten waar de friet verkocht werd. Dus die waren gewoon even in het theater gaan zitten om even hun friet op te eten.
Oh, dat is ook heel...
En die keken mij zo aan. Toen zei zo'n vrouw, oh, is hier nu theater? Oh, dan gaan we weg. Dus er was ook niemand.
Oh, en hoeveel shows moest je doen?
Ja,
gewoon
stond daar een hele week. Ja. Maar dan, en dan 2 of 3 keer achter elkaar een korte show hadden zij dan bedacht. En kregen ook wederom heel veel geld voor. Maar ik
dat weet ik me ook nog te herinneren. Dat maakte het enigszins goed. Maar...
Ja, nou op een gegeven moment zei ik dus ja, ik ga niet spelen als er niemand is. Dus toen ging dat meisje, dat waren allemaal gewoon uitzendkrachten van het tempo team. Die stonden daar een beetje de boel te beheren. Toen zei het meisje, ja, ik ga wel even vragen of wat mensen willen komen. En toen had zij iets van 7 mensen of zo naar binnen getrokken. Dus ik zo tegen de mensen, nou ja, het zijn een beetje rare omstandigheden, maar zal ik maar gewoon mijn voorstelling gaan spelen? Ik zei, ja, doe maar. Toen had ik echt een paar grapjes gemaakt. Toen begon weer keihard die magic show achter mij. Toen zeiden zij ook, joh, ja, stop maar. Het is leuk, maar we komen wel een keer in het theater. En toen was ik dus weer met mezelf in conflict. Want toen dacht ik, ja, of ik ga nu de hele week terugkomen. De hele week dit een beetje doen en proberen het niet naar binnen te laten slaan. Maar dat gebeurt natuurlijk wel.
Ja.
Ergens halverwege de week haat je jezelf en is al je zelfrespect afgebrokkeld tot 0. Of ik zeg nu gewoon, laat het geld maar zitten, ik kom niet meer. Heb ik nog best wel even 3 bier in de après-ski bar over gedaan. En toen heb ik toch gezegd, laat het geld maar zitten, ik kom niet meer. Toen ben ik de rest van de week niet meer gegaan.
Ik snap het helemaal. En ik heb er... Ik moest toen 2 shows doen, volgens mij. En daarvan ging er ook maar 1 door.
Ah ja.
Of zo, want ze hadden het verkeerd gepland, weet ik wat. Maar die ene was ook echt meer dan genoeg. Maar kan je uitleggen voor iemand die zelf niet speelt? Ik kan me voorstellen dat iemand dit hoort en denkt... Ja, oké, het is verschrikkelijk, maar je krijgt goed betaald en je doet het een aantal keer, dus... waarom je dan toch liever kiest om te zeggen... nee joh, ik doe het niet en dan dat geld maar niet... in plaats van gewoon 10 keer een openbare repetitie te doen, zeg maar. Waarom slaat het toch naar binnen?
Ja, nou, ik denk... dit is een beetje een psychologie van de koude grond... om het in zijn algemeenheid te zeggen, maar... voor mij geldt dit zeker wel. Ik denk in principe mensen die grapjes maken zijn... in de kern onzekere mensen.
Denk je?
Die hebben echt best wel een dikke vette bevestiging nodig.
Absoluut.
Dus als je dan... en meestal hebben ze ook heel veel issues. Ik wel. En als je dan van je zwakte je kracht kan maken... en je kan voor een zaal, volle zaal... goede omstandigheden, leuke mensen... die jou om jouw grapjes lachen... die geven jou dan de bevestiging die je nodig hebt... om het leven door te kunnen komen... Maar als dat er niet is, als je voor 7 frietetende mensen staat die zeggen... ja, je kan het doen, je kan het ook niet doen, het zal mij echt aan mijn reet roesten. Dan denk je echt, ik ben nog minder dan de daklozen in de goot op dit moment. Ja, dit is heel veel disrespect naar daklozen in de goot. Ik zou ook best op een dag, denk ik, als daklozen in de goot kunnen eindigen. Maar hoe
laten
dan
we zeggen, de uitzendkracht die de friet staat te bakken, ja, die mensen aten.
Dan is al je eigenwaarde en al je alles is gewoon weg. Dan denk je alleen maar, waarom doe ik dit in godsnaam? Dit heeft niets meer te maken met de reden dat ik dit nodig had in mijn leven.
Ja.
Dit is alleen maar zelfkastijding.
Ja, precies. Nou ja, ik haalde degene de uitzendkracht die de friet staat te bakken. Maar dat is een. Dat kan je namelijk prima doen. Met gewoon, verstand op 0. Ik heb een studieschuld af te betalen. Oké, ik sta hier 5 dagen friet te bakken. En dan ben ik weg en ga ik verder met mijn leven.
Dat is mijn hele. Dat is gewoon van 17 tot en met 28 mijn leven. Ja.
En daar dacht ik wel ook aan. En dan gaan we misschien weer naar een freaky fan toe. De voorstelling, of in ieder geval het stuk wat jij speelde met Kameretten. En volgens mij ook de voorstelling die daarop volgde. Ging heel erg over boomers en zo. Toch?
Ja, dat is een beetje, denk ik, een misvatting. Het ging vooral over millennials. Eigenlijk meer dan boomers. Het ging... Oké, wacht. In een notendop. Waar ging het over? Ik was eigenlijk... een millennial in een...
Hele slechte programmatitel als je ooit gaat toeren met in een neutendop. Maar goed, sorry, echt te slecht voor woorden.
En één oor in, ander oor uit. Is prima. Maar bedankt.
Mag je gebruiken.
Ja. Oh, dank je wel. Ja, ik schrijf hem op, maak even mental note.
Niet bang zijn.
Mm-hmm. Dus het ging er eigenlijk over dat ik een millennial was die in de supermarkt werkte en daar relatief veel shit kreeg van boomers. Die zeiden, als je maar gewoon naar school was gegaan, dan hoefde je hier nu niet te werken. Terwijl ik dacht, ja, flikker op, ik ben naar school gegaan. Maar toen was de arbeidsmarkt was helemaal kut en gewoon geef mij geen shit. Dat we allemaal slecht opgeleide zachte eieren waren. Wat op zich waar is, maar wie heeft mij zo gemaakt?
Hè? Ja.
Dus daar ging die voorstelling over. Wat wou je daar ook?
Nou, wel het feit, het goed dat je uitlegt wat het echt inhoudt. Dat is beter dan mijn krakkemikkeromschrijving. Maar wel, het gaat over millennials, maar wel ook die zich afzetten tegen boomers. Die dus ja, al die shit geven.
Dat klopt.
En de reden dat ik er naartoe wilde, is dat de gemiddelde abonnementhouder in een theater, of die dus naar een finalistentour van een kamerette gaat, om denkt, leuk, daar gaan we elk jaar heen en kijken wat er nu nieuw is.
Ja.
Dan heb je dus momenten gehad dat je voor een zaal staat die voor een groot deel vol zit met mensen waar je best wel tegen leertrok in die voorstelling.
Dat klopt. Nou, dat klopt. Maar over het algemeen ging het op zich wel goed. Want ik wist natuurlijk, ik moet daar rekening mee houden. Dus dan 9 van de 10 keer zeiden mensen achteraf gewoon, Ik snap nu eindelijk mijn eigen kinderen beter. Of ik voelde me aangesproken, maar ik vond het toch heel leuk. Of ik heb er iets van geleerd, et cetera. Dus gewoon de reactie die je wil.
Ja, maar de 10e keer.
Ja, ging dat inderdaad niet zo goed. Nee, dat klopt. Ja, ik heb nu een aantal associaties, maar misschien zijn ze een beetje ver gezocht. Ja, we hadden natuurlijk ook nog die keer dat er aangifte is gedaan, maar dat ging niet zozeer om het boomerbesje. Dat ging om de tamponscène. Maar ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ik ken het verhaal niet.
Nou, toen ik dus...
Is het op dit moment al nodig om nu uit te leggen wat de tamponscène is, of komt dat later in het verhaal?
Nee,
ik ken hem. Oh, oké, okay. dan komt hij. Okay.
Ja, dus ik deed... het was nog gewoon in... kameretten in het festival zelf.
Heb je die trouwens die tamponscène gedaan bij het Winterwonderland Festival? Absoluut. Met op de achtergrond... Papa! Kijk wat ik tevoorschijn over.
Dat had ik dat, moeten doen.
Dat was geweldig geweest.
Dan was het misschien een groot succes geworden.
Oké, aangifte.
Ja.
Begin bij het begin.
Dus het was volgens mij de auditieronde in Zuidplein. Ja, ik weet wel zeker. En daar zat iemand echt al van dik in de 80. Maar wat ik deed is gewoon in een soort harde schakel. Gewoon een scène die eigenlijk een beetje als kut op Dirk sloeg. Maar ik vond dat gewoon heel grappig. Dan deed ik ineens alsof ik erachter kwam dat ik doorgelekt was. En dan ging ik in een hoekje van het podium een tampon indoen. In principe zag je niet zoveel. Maar deze man claimde dat hij mijn... Venusheuvel had gezien.
Oeh.
Ja, super heftig. En toen kwam er dus achteraf kwam er een ingescande, getypte brief op een typemachine binnen bij de klachtenlijn van Theater Zuidplein. Dus ik stel me daar dan ook helemaal bij voor dat hij zo kwaad was dat hij dus eerst de brief ging typen, dat er geen postbus was om er naartoe te sturen. Dat hij toen heel boos een van zijn kleinkinderen moest opbellen. Deze tijd! Ik kan ook nergens mijn brieven meer naartoe sturen. Ja, rustig maar opa, wij scannen het wel voor je in. Nou, anyway. Die man, die claimde dus dat onzedelijk gedrag in een openbare ruimte was. En
ja,
dat mag niet. Dus toen ging hij helemaal uiteenzetten waarom dat, hoe zeg je dat, ongehoord was. Maar vooral ook dat hij dus aangifte had gedaan bij dat en dat departement van de politie in Rotterdam. En dat hij een vergelijkbare zaak erbij had gehaald van een man die zijn reet had laten zien in een openbaar zwembad met kleine kinderen erbij. En dat die wel degelijk vervolgd was en dat hij zelf ook wel wist dat er op zich geen verband tussen deze twee dingen was. Maar dat hij maar aan wilde halen, er kunnen zeker wel consequenties verbonden zitten aan uw acties, mevrouw Neuteboom. En hij eiste dus dat ik persoonlijk mijn excuses aan hem aan kwam bieden, wat ik natuurlijk niet gedaan heb. Maar vooral vond hij dat ik slecht opgevoed was. Maar uiteindelijk is het AD toen nog die aangifte gaan checken. En de politie in Rotterdam zei, nou ja, we weten hier niks van. En ik ben ook nooit ingelicht. En het is niet alsof ik onvindbaar was. Volgens mij, als mensen aangifte tegen je doen, dan neemt de politie toch wel even contact op.
Ik heb geen idee.
Hallo, heeft u een tampon ingedaan op het podium? Ja, dat is blij, want er komt net de klacht over binnen. Ja, dat is ook wel. Ben je bijna dood en dan schrik je nog van een venus. Nou, anyway. Wat onaardig allemaal weer. Nou, dus ik sloeg mezelf even audio toelichting.
Heel goed.
Ja, dat is het verhaal daarvan.
Oké, maar er is dus verder ook nooit meer iets uitgekomen of meegebeurd?
Nee, nooit meer wat van gehoord. Theater heeft gewoon teruggestuurd. Goh, meneer, wat vervelend voor u. Dikke vette groetjes.
Ja, ja, ja. Oh, dat iemand zich daar ook zo over... Dat je nog denkt, nou ja, dat is misschien niet mijn ding of zo. Oké, ja. Ja. Normaal wel eens dat er in een voorstelling iets zit waarvan je denkt, had voor mij niet gehoeven.
Tuurlijk.
Maar dat toch niet dat
tuurlijk,
je...
maar...
En het is ook niet...
Nou ja, ik vind wel, het podium is wel een creatieve vrijplaats. Dus je kan daar in principe gewoon doen wat je wil. Nou, daar zitten misschien wel grenzen aan. Maar nee, je kijk, moet niet oproepen tot geweld of zo.
Als jij hem gewoon naakt een lapdance had gegeven en die tampon in zijn gezicht had gehangen. Oké, dan had hij een punt gehad. Maar dan had hij waarschijnlijk een hartinval gehad en nooit een aangifte kunnen doen.
Ja, en de avond van zijn leven.
Maar dit, kom op.
Ja.
All right. Heb je nog freaky fans?
Ja, ja. Dus de andere keer dat ik dacht mijn laatste uur heeft geslagen. Dit was... we speelden in zo'n cultureel centrum. Waarbij het dus en een bibliotheek is en een theater en een broodjeszaak.
Het multifunctioneel centrum met heel veel functies en geschikt voor geen van allen.
Precies. Maar die avond was op zich nog oprecht echt wel leuk. Dus ik ging ook lang naborrelen. Alleen mijn technicus moest dus vrij lang afbreken. Want het hele theater moest weer teruggebouwd worden naar de broodjeszaak die het overdag was. En er waren daar heel veel vrijwilligers. Maar zoveel dat ik het overzicht op een gegeven moment kwijt was. Dat ik niet meer door had wie nou bij die groep vrijwilligers
hoorde
en wie niet. Dus ik zat na te praten aan de bar. En er waren al heel veel van die vrijwilligers aan de bar. En er zat ook een man bij. En ik was ervan overtuigd dat hij ook bij de vrijwilligers hoorde. Ook hoe hij met de rest aan het praten was. En hij was heel aardig. Ik had wel al in de smiezen dat hij wel speciaal was. want dit was dus mijn eerste voorstelling over dat ik in de supermarkt werkte. En hij was een jaar of 45, een beetje spichtige man. En hij werkte fulltime als vakkenvuller in een supermarkt. No judgment. Maar goed, dus wij konden wel heel leuk anekdotes uitwisselen over supermarktdingen. En hij was helemaal fan. En op een gegeven moment kwam mijn technicus zeggen, kun jij anders alvast even de auto halen? Want het was in het winkelgebied. Dus je kon de auto niet daar laten staan. Je moest hem even... Die moest dan langs een paaltje en dan even met een ontheffing. Alleen, ik was vergeten, je kon maar op één manier van de garage... Dus lopen was allemaal geen probleem. Maar dat terugrijden, dat kon maar op één manier vanwege het eenrichtingsverkeer.
Ja.
En je kon niet natuurlijk Google aanzetten, want die snapt dan niet wat je aan het doen bent. Want je rijdt ergens waar je niet mag rijden. Dus ik was dat aan het zeggen. En toen zei die man aan de bar, oh, ik ga wel even met je mee. Want ik leg je dan wel gewoon even uit hoe je terug moet rijden. Dus ik dacht, ja, oké. Nou ja, op zich super chill. Wel een beetje een weirde dude, maar we hebben gesprekstof. Ik kan wel even 10 minuten met jou overbruggen. Ja. En ik weet anders niet hoe ik moet rijden. Prima. Nou, dus wij komen in een parkeergarage aan en we rijden naar buiten. En ik wist, we moeten in ieder geval naar links, anders gaan we het winkelgebied uit. En toen zei hij, nou, als je dan hier naar rechts gaat, dan is daar achter mijn huis. Ik zei, oké, maar we gaan niet naar je huis, toch? We gaan gewoon naar het theater. Ja, maar we kunnen toch heel even iets drinken bij mij?
Serieus?
Ja, maar ik... Nee, want we gaan niet, nee, we gaan niet bij jou iets drinken. We kunnen toch gewoon even één cola drinken? Ik woon vlakbij. Kan je toch gewoon even meegaan? Ik zo, nee, maar... Nee, want ze wachten op ons. Dus dat kan echt... We kunnen toch gewoon even één drankje drinken? Ik kan toch gewoon even een half uurtje één drankje drinken? Toen dacht ik weer, oh mijn god, dit is de dag dat ik opgesloten ga worden ergens in een kelder en er nooit meer uitkom. Ik zie nooit het daglicht, zie nooit het daglicht meer terug. Nou, maar toen werd zijn toon in één keer best wel dwingend en onaangenaam.
Ja.
Dus toen durfde ik ook niet te zeggen, ga mijn auto uit. Want kijk, normaal gesproken zou je dan die knopjes indrukken dat iemand je auto niet meer inkomt. Maar hij zat al in mijn auto. En ik dacht, ja, als ik nu zeg dat die de auto uit moet, dan wordt hij misschien boos. En dan, hij is sowieso sterker dan ik. Ik heb überhaupt kippenkracht. En dit is gewoon een man van 45 die kan mij hebben. Dus ik werd vet bang.
Ja.
En dus ik zei, nee, zeg me gewoon hoe we terug moeten naar het theater. Nee, als je hier rechtsaf gaat, gaan we even één drankje drinken en dan gaan we terug naar het theater. Nou, en toen kreeg ik zo'n paniekaanval. Toen heb ik gewoon het gas ingedrukt, ingetrapt. Toen ben ik gewoon op een soort oerinstinct. Blijkbaar als mijn leven op het spel staat, kan ik wel navigeren. Ben ik teruggereden zelf tot aan dat paaltje. Toen ben ik daar echt gewoon de auto uitgesprint. Zo gillend. Hij zat nog in die auto. Hij bleef er ook best nog wel lang in zitten trouwens. En zo, haal die man uit mijn auto.
Jezus, wat heftig.
Ja. Toen kwam de technicus ook echt zo, ben je met hem meegegaan? Jezus, idioot. Nou, ik had het weer zo allemaal niet door. Dus dat is de andere keer dat ik dacht dat ik bijna dood was
gegaan. En heeft jouw technicus die man uit de auto gehaald? Of hoe is
mijn
dit?
Technicus was toen een meisje van nog 5 jaar jonger dan ik en 1,60 meter. Dus nee, iemand van het theater.
Ik ben heel open. Ja. Een meisje van 5 jaar jonger kan dat ook prima.
Ja, maar nee, iemand van de echte vrijwilligers heeft toen hem uit de auto gehaald.
Oh, Jezus.
Ja.
Wauw.
Mm-hmm. Hoeveel mensen heb je al gehad die bijna 2 keer dood gegaan zijn door fans? Nou, dat is niet waar, ik overdrijf.
Ik kan het me niet herinneren met op dit moment, denk ik, 130 opgenomen gesprekken. Mm. Nee.
Oh wel.
Nee, een soort van dreigende ambush in Nigeria.
Oh my god.
Ja, dat wel, maar dat was met allemaal gewapende bodyguards en we moeten hier de weg af. Volgens mij de aflevering met Peter Pannenkoek.
Die heb ik gehoord.
Maar, of het was iemand anders die ook in Nigeria was geweest. Dan weet ik even niet meer wie. Maar nee, dit nog niet. Jezus.
Nou goed, dus dat.
Gaan we een hele andere kant op. Want dat klinkt een stuk onschuldiger. Ik zie CKV Inception staan.
Oh, ja. Ja. Dus wat er ook was gebeurd met mijn eerste voorstelling, omdat het zo over millennials ging, dachten ook heel veel programmeurs en boekers voor, zeg maar, schoolprogramma's en zo van, oh, dat sluit goed aan. Dat is leuk. Dan gaan we lekker CKV'ers naar jouw voorstelling sturen.
Ja, CKV'ers, kunstzinnige en culturele vorming. Het vak op school waarbij dus pubers tussen de 14 en de 18 verplicht theatervoorstellingen moeten gaan bezoeken.
Ja. Maar, nou kijk.
Hoorde je hoe ik heel goed gewoon neutraal bezoeken zei?
Zeker. Bezoeken, inderdaad. Ja. Maar mijn eerste ervaring met CKV-leerlingen was meteen heel kut. Dus ik raakte direct in het begin helemaal getraumatiseerd. Want ik speelde toen, want de festivalwinnaars mochten dan met Cabaret Savette meedoen.
Ja.
En toen kwam ik ergens.
Ja, ik ga het heel kort even zeggen. Een tour met inderdaad festivalwinnaars en aankomende talenten. En dan spelen er 3 mensen op 1 avond door theaters door het hele land. Ja,
ja precies. En dit was niet de schuld van Cabaret Savette of zo. En ook niet echt van het theater. Want zij zeiden dat het eerder wel goed gegaan was. En dat geloofde ik ook wel. Die man was op zich echt lief. Maar
het is eerder altijd goed gegaan.
Mhm. Nou, dus wij kwamen ergens in echt een grote zaal. En ik denk dat er ik weet niet meer, maar 400 mensen in de bak konden en 200 op het balkon of zo.
Ja.
Dus de presentator en de DJ toen nog, die stonden dan bij de inloop altijd al een beetje te dansen en een beetje te kletsen op het podium met de mensen. En die zagen al, dus de bak liep zo vol met normale bezoekers. En het hele balkon kwam een hele VMBO-school zitten met twee docenten. I know. En tijdens die inloop werd
voor de Vlamingen, VMBO is VSO.
Oh ja. Dus heel, echt heel de sfeer in die zaal werd echt al helemaal grimmig. Bezo is gewoon buitenschoolse opvang?
Ja, in Nederland wel.
Oh, maar oké. Okay, ja.
Ja, maar het hele balkon ook.
Ja, maar je zag dus beneden al mensen denken, oh nee, dit wordt echt kut. Er zit een hele VMBO-school boven. Of ja, dat wisten ze natuurlijk niet, maar dat wisten wij achteraf. Maar er zit een hele school boven.
Ja.
En die school dacht, ja, dat snap ik eerlijk gezegd ook wel. Als jij met je hele school naar het theater gaat, dan ga je gewoon keten. Dan ben je helemaal niet bezig met of je het leuk of niet vindt om daar te zijn. Het is gewoon leuk om te keten. Er zijn maar twee docenten mee. Je gaat ervoor.
Ja, het is gewoon een schooluitje.
Ja, natuurlijk. Dus die leerlingen kun je het eigenlijk ook niet eens kwalijk nemen. Dus we zaten vanaf leeftijd, wat is dat, 13 tot en met 16 of zo?
Ja, 16, 17.
Dus die waren al tijdens de inloop zo erg aan het keten en aan het gillen en shit naar beneden aan het gooien op de rest van het publiek. Dat was echt hel. Dat de presentatrice kwam al de coulissen inloop van, oh nee jongens, dit wordt verschrikkelijk. En maar dat is zo vreemd, want dan alle mensen, alle artiesten in de coulissen ook zo, oh nee, kunnen we nog naar huis? Dat is natuurlijk ook niet de juiste energie om een avond mee in te gaan. Iedereen al meteen het lood in de schoenen. Maar zij waren zo kut. Zij gingen gewoon echt pesten. Dus ze gingen dan iets roepen, iets vernederends, ik weet niet meer wat. Maar ze gingen echt hekkelen, zeg maar, echt vervelend. En als je er dan op in probeerde te gaan, dan gingen ze daarna zo allemaal naar beneden duiken, zodat je dan niet met ze kon praten. Hey, en dan weer helemaal smiespelen en dan weer lachen.
Oh, dat kan je. Dat vind ik ook altijd zo frustrerend. Als mensen iets roepen of doen, prima. Maar dan moet je er ook achter staan en er vol voor gaan. Niet iets doen en dan zeggen, nee, dat was ik niet.
Precies. Dus ze deden het allerergst denkbaar. En zij hadden gewoon alle macht in die zaal. Ze hadden echt alle macht. Wij stonden daar een beetje als aapjes zo kapot te gaan. En dit was mijn eerste ervaring. Mijn eerste echte ervaring met CKV-leerlingen. Dus toen was ik gewoon helemaal getraumatiseerd.
En even voor je verder gaat, want gewoon voor, wat voor verschil het maakt. Want jij zei het balkon. Ik zei ook gelijk, oh nee, dan het balkon ook nog.
Oh ja, want dan zitten ze inderdaad nog meer in hun eigen afgeschermde bubbel waar ze alles kunnen doen.
Precies.
Ja.
Want als je ze, nou ja, als je die wel op rij 2 en rij 3 hebt, kan je er veel directer op inspelen of wat mee doen. Maar ze zitten echt gewoon fysiek gewoon zo ver en afgezonderd als groep.
Ja. Nou, dus dat was echt helemaal terror. Maar goed, bij zo'n cabaret stafette weet je ook gewoon, als je niet de afsluiter bent, nou, ik speel 20, 25 minuten en dan is het weer voorbij. En dan zit ik weer in de auto en daarna lachen we met z'n allen om en prima.
Ja.
Als je alleen bent echter, dat is een heel ander verhaal. Ja, dus dit was mijn eerste voorstelling. Dus ik was en nog helemaal vlieguren aan het maken. En ik wist nog gewoon van heel veel dingen niet goed in de praktijk hoe je daar dan mee om moest gaan. Ik bedoel, op de Koningstheateracademie leer je niet wat doe je met CKV-klassen in de zaal.
Nee.
En ik was getraumatiseerd. Dus ik was gewoon, de eerste keer dat ik hoorde dat ze er zaten, was ik gewoon bang. Dus dat ging helemaal niet goed. Dus ik ging ook steeds verder dan naar tegen het achterdoek spelen. Ik weet nog dat ik ergens stond en dat was best wel een ondiep podium. Op een gegeven moment voelde ik gewoon het achterdoek.
Oh, echt?
Ja, je kan niet ontkennen dat je in deze situatie bent. Je kan niet verder weg dan dit. Ja, maar dat ging ook een beetje in mijn eigen hoofd zitten. En dat kwam ook een beetje, want ik vond mijn eigen middelbare schooltijd ook gewoon echt niet leuk. Ik was ook niet cool op de middelbare school. Ik hoorde nergens bij. Ik werd niet per se gepest, maar meer gewoon genegeerd. Dat is misschien nog wel erg. Jij bestaat niet.
Ja.
Dus ja, dit was eigenlijk gewoon geen match. Zeker veel leerlingen en ik. En ik moest daar echt leren mee om te gaan. Dus of ze namen het over, of ze waren wel gewoon braaf omdat ze in toon werden gehouden. Maar ik werd gewoon echt helemaal nerveus ervan en speelde dan gewoon heel slecht. Dus op een gegeven moment had ik bedacht, ja, je moet hier iets mee. Je moet dit leren. En toen had ik dat helemaal voorbereid. Had ik allemaal grappen bedacht. Dingen die ik dan kon zeggen als ze er zaten en er even op in kon spelen. En de eerste volgende keer dat ze er weer waren, want ze zaten er echt vaak. Hè? Dus ik moest ermee dealen. Toen zeiden ze een uur voor aanvang, de hele eerste drie rijen zijn zeker veel leerlingen. Ik was zo, oh nee.
Gaan we weer.
Maar ook gewoon de hele eerste drie rijen, echt veel. Maar goed, ik had nu een strijdplan. En ik ging dat doen en het ging best wel goed. Ik had die leerlingen, die waren best wel met mij mee. Alleen, ik was er gewoon te met gestrekt been ingegaan als een soort juffie. Dus de rest van de zaal pikte dat helemaal niet. Die waren echt helemaal van, ja, maar dit is niet leuk. Dus toen kwam er ineens...
En weet je nog dingen die je hebt gedaan, zeg maar, qua gestrekt been richting die leerlingen? Of dingen die je gezegd hebt?
Ik weet het niet meer precies, maar ik ging gewoon doen van, ik zal je eens even laten zien wie hier de baas is.
Ja.
En het normale publiek dacht van, ja, doe jij maar even rustig. Jij bent de helft jonger dan wij. En doe maar even niet zo. En wij zitten er ook nog, inderdaad. Maar toen was ik dus aan het spelen. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, wat is dit voor CKV Inception? Nu ben ik alleen nog maar voor hun aan het spelen. En de rest is totaal afgehaakt. Alleen het kutte was, op een gegeven moment was iemand achter in de zaal van het gewone publiek. Die pakt zo de telefoon en begint best wel lang te appen. Dus dan zie je zo'n gezicht oplichten en je ziet die vingers bewegen. En ik zat zo in de docentenmodus dat ik toen echt als een lul zo, nou, wij willen ook wel weten wat er zo interessant is. Weet je wel, zoals je dat in de klas...
Oh, echt?
Helemaal kut. Ja, dat is echt helemaal mijn eigen... Maar die bleef dus ook stil. Die deed ook zo.
Oh.
Ja, dus ik zo, ja, wat, wie ben je aan het appen dan? Nou, stilte. Ik zo, oh, wil je het niet zeggen? Ben je een booty call aan het regelen? Ben je geil aan het appen? Hè? Wil je het niet zeggen? Doe dan voorlezen. Voorlezen. Maar die bleef maar stil. Nou, toen wist ik op een gegeven moment niet meer wat ik moest doen. Toen had ik haar best wel lang uitgedaagd. En op een gegeven moment pakt zij de tas, staat op en loopt weg. Maar niet... Zij moest dan zeg maar de rij af, dan de trap af naar beneden en dan een stukje over het podium weg om de deur door te gaan. Dus de hele voorstelling kwam gewoon helemaal stil te liggen dat zij dat ging. Maar zij was niet alleen, zij was ook nog met een vriendin. Dus beneden aan de trap bleef zij staan en die vriendin zo, oh, we gaan echt weg. Oh, ik moet nu ook mijn tas en mijn jas pakken. Dus deze hele exercitie duurde vrij lang. En dit had ik niet voorbereid. Dus ik stond gewoon... Ja, misschien duurde het wel meer dan een minuut. Ik stond gewoon met mijn bek vol tanden. Want het was ook de eerste keer, want mind you, ik had nog niet zoveel ervaring, dat er iemand wegliep.
Dus
ik dacht, oh mijn god, ze lopen echt weg. Nou, verschrikkelijk gewoon. Ik denk dat het wel een minuut stil is geweest. Echt aan de grond genageld. En toen moest ik nog door. Maar in die minuut is de sfeer in die zaal... die was helemaal dichtgeklapt. Toen moest ik nog een kwartier die voorstelling uitspelen.
En je had al, om dat even terug te... Je had dus al de achterstand van eigenlijk veel te fel begonnen zijn.
Ja.
Dus dat is ook geen lekkere uitgangspositie.
Nee.
Om als ze weg zijn, normaal als zoiets gebeurt, dan wacht je tot je de deur dicht hoort vallen.
Ja.
Je maakt een lullige opmerking, want je hebt die minuten tijd om iets te bedenken.
Ja.
En iedereen wacht er al op, dus eigenlijk hoeft het nu niet eens heel goed te zijn wat je zegt. Het gaat waarschijnlijk toch wel werken.
Ja.
Maar die positie had je niet.
Nee, die had ik helemaal niet. Dus eindelijk waren zij weg, de deur valt dicht. Ik zeg, nou, gezellig, stilte. Toen wist ik het gewoon echt niet meer. Toen stond ik even weer zo en zei ik, ah, dan ga ik maar gewoon verder. Zo pak fucking pijnlijk.
Heel gezwakte bot ook. Jezus.
Ja, fucking erg. Het heb ik gewoon in stilte het laatste kwartier uitgespeeld. Afgrijzelijk. Daarna heb ik gezegd, nooit meer zeker veel leerlingen in de zaal. Sorry, maar ik kan het gewoon niet. Het naait me helemaal op. Ik word insane in de membrane. Dus dat.
Ik snap het. Top.
Mm-hmm.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!